Oké, laten we ons naar het boek van Jesaja gaan. En zoals eerder al benadrukt is, maar dat gaan we toch weer opnieuw benadrukken, omdat dat belangrijke zaken zijn. In de eerste plaats, elk Bijbelboek heeft een naam of een titel en dat is met een hele belangrijke reden. Als we naar het boek van Genesis kijken, dan betekent dat het begin. Dus in dat boek van Genesis, daar vinden wij het begin van de hemel, van de aarde. Het begin van de familie, het begin van een aantal andere zaken. Exodus is dan bijvoorbeeld een titel dat betekent uittocht. En in dat boek nou zien we dan ook dat de uittocht beschreven wordt. Nou, als we dan naar Jesaja gaan kijken, dan zien we dat het woord Jesaja komt van een Hebreeuws woord en dat is Yeshua. En dat woord betekent Jehovah heeft gered. Of Jehovah is redding. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk in dit boek? Omdat in dit boek, daar wordt een beeld gegeven, en we hebben daar de laatste keer al een aantal punten over van gezien. Er wordt een beeld gegeven van Juda en van Jeruzalem dat er heel slecht uitziet. Met andere woorden, als we naar hoofdstuk 5 gaan kijken van Jesaja, dan zien we dat daar beschreven wordt dat God zegt: ik heb een wijngaard heb ik geplant. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Met andere woorden, wat we zien in de profeet Jesaja is dat het beeld gegeven wordt dat God zegt: ik heb alles en dan ook alles en dan ook alles. Ik heb niks nagelaten, zodat mijn wijngaard een wijngaard zou zijn die goede druiven zou voortbrengen. Maar wat is er gebeurd? Er zijn wilde druiven voortgekomen. Jesaja die gaat dan naar het volk toe van Jeruzalem en van Juda om hun dat beeld te geven van wat er nou werkelijk gebeurd is met dat Jeruzalem. En als we dan in hoofdstuk 1 lezen, dan hebben we daar gezien dat daar een uitnodiging gedaan wordt vanuit God. Die zegt: kom, laat ons samen redeneren. Al zijn je zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als. Met andere woorden, toen Israël op het slechtste moment was, dat God hen als het ware moest gaan wegvoeren, toen deed God nog steeds de uitnodiging: kom naar mij toe, laat ons samen redeneren, laat ons samen over deze dingen nadenken, zodat je weer het vette van het land mag eten. Maar, wat deden de meesten die luisterden daar niet naar. Want in hoofdstuk 6, daar zien we ook dat als je Jesaja geroepen wordt, dat Jesaja de woorden te horen krijgt: Je zal naar een volk toe gaan die oren hebben, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, maar ze luisteren niet. Met andere woorden, het oordeel van God zou over Jeruzalem en Juda gaan komen. Zoals het over zijn grote broer is gekomen, Israël. Maar, nogmaals, te midden van al die donkerheid, te midden van al die oordelen, krijgen we elke keer een lichtflits. En die gaan we heel vaak tegenkomen in dit boek. En dat zijn lichtflitsen van het vernielde Jeruzalem, van het hemelse Jeruzalem, wat ooit zou gaan komen, wat nooit meer verloren zou gaan, en waar Jezus Christus als koning over gezet zou gaan worden. Met andere woorden, Jesaja predikt een boodschap van hoop en van vrede tegen een volk wat niet naar de woorden van God wilde horen. Maar in de verre toekomst wordt er een beeld gegeven dat er een ander koninkrijk aan zou komen. En dat koninkrijk zou een heel ander koninkrijk zijn. En dat heeft onder andere te maken met het feit, zoals we dat in hoofdstuk 2 hebben gelezen. Het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als het hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En wat gebeurt er dan? Volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken. Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Dus in dat nieuwe Jeruzalem, wat in de toekomst lag, daar gaf de profeet een beeld van dat daar zullen mensen naartoe gaan om die stad als het ware te gaan bekijken en om dan uit te vinden dat dat een hele mooie stad is, om uit te vinden dat dat een stad is die zeer aantrekkelijk is. En wat doen de mensen dan? Die zeggen dan, kom, laten we daar maar naartoe gaan. Want wat we daar kunnen leren, dat gaat alle begrip te boven. En daar zullen we vandaag nog een verlengstukje van bespreken. Dus goed, de laatste keer zijn we ongeveer gekomen bij hoofdstuk 5. Dus laten we vandaag beginnen om een aantal dingen te bekijken uit hoofdstuk 6. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 10. Als we gaan kijken naar hoofdstuk 6, dan zien we daar dat, als we daar gaan lezen in vers 1, in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De dorpenposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der seras vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal er voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk, hoort aldoor, maar verstaat niet. En ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, hoe lang, Heere? Hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, het bouwland verwoest is tot een wildernis en de Heere de mensen verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en van een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Als we naar dit hoofdstuk gaan kijken, dan zien we een aantal hele belangrijke en opzienbare zaken. We zien in de eerste plaats dat voordat Jesaja met zijn bediening begint om naar Jeruzalem en naar Juda toe te gaan, is het als het ware zo dat hij een boodschap krijgt die niet echt heel bemoedigend is. Het is een boodschap die eigenlijk heel moeilijk is. Want wat zegt God eigenlijk van tevoren? God zegt eigenlijk van tevoren tegen Jesaja: Jesaja, je gaat naar mensen toe, maar ze gaan echt niet luisteren. Want hun oren, die zitten dicht. Hun ogen, die zitten ook dicht. Er valt eigenlijk gewoon helemaal niks meer aan dit volk te doen. Datzelfde zien we eigenlijk ook als je gaat kijken naar de profeet Ezechiël. Ezechiël, die krijgt ook een boodschap van: ga naar dit volk toe. Maar, zegt God, dat voorhoofd wat deze mensen bezitten, dat is kei en kei en keihard. Ze willen niet luisteren. Ze zullen niet horen, ze zullen niet naar je woorden gaan luisteren. Maar, wat zien we dan? Dan zegt God tegen Ezechiël: Ezechiël, ik ga jou een voorhoofd geven, dat gaat nog harder worden dan dat voorhoofd van die Israëlieten. Nou, wat zien we in die dingen? In die dingen zien we dat als God deze profeet Jesaja en deze profeet Ezechiël en bijvoorbeeld ook Mozes bij de brandende braambos, Paulus die ook een ontmoeting had met Jezus, al had God deze mensen niet deze ontmoeting gegeven, dan hadden ze als het ware niet de taak kunnen volbrengen die zij hadden gekregen. Maar die taak, die moest wel gaan gebeuren. Want, als ik dat zo mag zeggen, de liefde van God voor zijn volk was zo verschrikkelijk groot en zo verschrikkelijk diep, dat als het volk niet wou horen, dan zou hij wel een man voor hen plaatsen die gemaakt was voor zijn taak. En daar zien we uiteindelijk in dat, al had het niet voor God geweest, wie had het dan nog behouden geworden? Als het niet voor God had geweest, wie hadden er dan nog naar hen teruggekomen? Als het niet voor die woorden waren van die profeten, die uiteindelijk nog een aantal harten hebben kunnen bereiken, had er uiteindelijk niemand behouden geworden. En zo zien we dat de liefde en de goedheid van God is zo verschrikkelijk groot, dat als de mens hard geworden is, dan maakt God mensen klaar die die nog harder maakt. En dat doet hij als het ware hier, en dat zien we met Mozes, Jesaja, Ezechiël, Paulus en ook nog een aantal anderen, die een bediening kregen waarin zij klaargestoomd werden om dat werk te doen wat er van hun verwacht werd. En dat zien we hier in dit hoofdstuk. Nou, wat staat er dan als we gaan kijken naar vers 8? Dan wordt de vraag gesteld: daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En wat zegt Jesaja? Zie, hier ben ik, zend mij. Dat zijn de woorden van de werkelijke mens van God. Dit zouden de woorden moeten zijn van elke christen. Dit zijn de woorden van elk mens die werkelijk God vreest en die van God houdt, die hem wil dienen, die zal altijd zeggen: zie, hier ben ik, zend mij. En dan de tweede vraag die gesteld wordt, vinden we in vers 11, dat Jesaja zegt: toen vroeg ik, hoe lang, Heren? En het antwoord is, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, de huizen, zodat er geen mens meer is, het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen ver verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Met andere woorden, God zegt tegen Jesaja, Jesaja, ga maar profeteren, en je moet net zo lang blijven profeteren, totdat er niemand meer in het land is. En dan zegt hij ook in vers 13, is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden, evenals van een terebint en van een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig staat zijn. Met andere woorden, er zou niks van Jeruzalem en van Juda overblijven. En waarom is dat? Waarom is dat? Dat is uiteindelijk omwille de ongerechtigheid van het volk van Israël. Met andere woorden, zoals de Bijbel ons leert, elke overtreding verdient een rechtvaardige vergelding. Krijgt een rechtvaardige vergelding. Met andere woorden, God is niet iemand die als het ware door de vingers kan kijken. God is iemand die rechtvaardig is. De maatstaven van zijn troon zijn recht en gerechtigheid. Maar, nogmaals, te midden van al deze dingen, is er de profeet die uitgaat naar die mensen en die zegt, komt, laat ons samen redeneren. Laten we even kijken naar Leviticus hoofdstuk 26. Leviticus hoofdstuk 26. Vers 38. Daar staan deze woorden. En gij zult onder de volken te gronde gaan. En het land uw vijanden zal u verteren. En wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen. Vanwege hun ongerechtigheid en ook vanwege de ongerechtigheden. Hun vaderen zullen zij evenals deze wegkwijnen. Maar dan. Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen in de ontrouw waarmede zij tegen mij ontrouw zijn geweest. En ook dat zij zich tegen mij verzet hebben, ook ik verzette mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden. Of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac, mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en ik zal het land gedenken. Dus we zien dat zelfs voor de mensen die weggevoerd zouden worden naar Assyrië, die zouden uiteindelijk weer de mogelijkheid krijgen om als het ware om terug te keren als zij hun zonde zouden beleiden. En dat is altijd de cruciale factor in een relatie met God. De cruciale factor in het leven met God heeft altijd te maken met het belijden van onze zonden. Want, zoals de Psalm 51 dat zegt, een gebroken hart en een verslagen geest, daar zal God altijd naar kijken. Dat is het mooiste geschenk wat je God kan geven. Een hart wat gebroken is en een verslagen geest, daar zal God altijd naar kijken. Dus goed, wat zien we in deze dingen? We zien in deze dingen weer, of eigenlijk laat ik het anders zeggen, we kunnen in deze dingen twee dingen zien eigenlijk. Sommige mensen zouden het hoofdstuk lezen en zouden zeggen van, wauw, die God, dat is toch maar een harde. Zelfs een tiende deel wat over is, dat zou die nog weg gaan halen. Dus sommige mensen kijken naar een hoofdstuk zoals dit, isoleren dat van de grotere context en komen tot de conclusie dat God een God is die straft. En dat is natuurlijk ook zo. Maar tegelijkertijd, als we naar dit hoofdstuk gaan kijken, kunnen we ook kijken naar, in de eerste plaats, waarom kwam dit over hun? Maar in de allerbelangrijkste plaats, God wilde hen nog steeds vergeven. God wilde nog steeds een band. God wilde nog steeds een relatie. God wilde nog steeds dat ze zich naar hem zouden terugkeren. En zo zegt Jezus ook, wie oren heeft die horen, wie ogen heeft die ziet. Met andere woorden, we kunnen naar dit hoofdstuk kijken op een aantal verschillende manieren. Maar dit hoofdstuk laat weer zien dat Jesaja dat Jesaja geformeerd werd door God op zo'n diepe manier, een ontmoeting als het ware met God, met het goddelijke, waardoor hij de profeet kon zijn die hij moest zijn. En zo kwamen de woorden van God nog steeds bij de mensen met een boodschap van bekering om zichzelf naar hem toe te wenden. Dus hoofdstuk 6 van Jesaja is uiteindelijk ook een hoofdstuk wat laat zien hoe groot de liefde is voor God voor alle mensen. Die oren hebben, die horen het, die ogen hebben, die zien het. Hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7, daar gebeurt iets heel bijzonders. Hoofdstuk 7 is ook een klein beetje een wat moeilijker hoofdstuk. Er zitten een aantal dingen in hoofdstuk 7 die wat moeilijker te begrijpen zijn. Maar laten we even kijken naar de hoofdlijnen van dit verhaal. Begin ik te lezen in vers 1. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remojahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok. Maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. Dus de koning van Aram en de koning van Israël komen samen tegen de koning van Jeruzalem. Maar de koning van Jeruzalem kon in die strijd niet overwinnen. En wat gebeurt er dan? Toen men het koningshuis van David berichtte, Aram is nedergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en ook het hart van zijn volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Toen zeide de Heere tot Jesaja, gaat Agas tegemoet, gij en uw zoon Sear Jasub, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver, naar de weg van het volksveld, en zegt tot hem, tracht rustig te blijven, vreest niet. Uw hart verzagen niet voor deze twee rokende stompen brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Aram en de zoon van Ramojahu. Omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft, Efraïm en de zoon van Ramojahu, door te zeggen wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin koning maken, zegt de Heere aldus, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Nou, als je Hebreeuws zou verstaan en je zou deze tekst in het Hebreeuws lezen, dan zou je iets heel moois opgevallen zijn. Maar omdat we Nederlandse Bijbels hebben, hebben we dat waarschijnlijk niet opgemerkt. Waar refereer ik naar? Ik refereer naar de zoon van Jesaja. Die draagt de naam in vers 3, Sear Jasub. En wie weet er wat dat betekent? Want die naam, die hebben een hele bijzondere betekenis. En de betekenis van die naam is, ik mag het zelf even opzoeken, hoofdstuk 7, vers 3, een rest zal wederkeren. Nou, we hebben daar de laatste keer al wat nadruk op gelegd, dat in het boek van Jesaja wordt altijd gesproken over een overblijfsel. Daar wordt altijd gesproken over een rest. In de context van een heleboel met toch een rest tegenover het grotere deel. Dus die naam van Jesaja's zoon, en we komen er eigenlijk nog een tegen in het volgende hoofdstuk. Maar die eerste zoon van Jesaja, die heet Sear Jasub. En nogmaals, dat betekent een rest zal wederkeren. Met andere woorden, het huis van Sion, het huis van Jeruzalem, zou niet helemaal ten gronde gaan. En waarom ging dat niet helemaal ten gronde? Omdat God een belofte had gemaakt aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Daar had hij een verbond mee gemaakt dat zij een land zouden krijgen, dat zij een heel groot volk zouden worden, maar dat ook in het zaad van Abraham en de beloftes, gekoppeld aan de belofte die in Genesis gemaakt werd aan Eva, Adam en Eva, dat er vijandschap zou komen tussen het zaad van de vrouw en de zaad van Satan. In dat zaad, daar lag een belofte. En dat is een van de redenen waarom dat huis uiteindelijk niet helemaal ten gronde is gegaan. En zo zegt Jesaja dan, door middel zijn zoon Sear Jasub, een rest zal wederkeren. Wat een wonderbaarlijke belofte die God hier maakt. Waarom? Omdat hij een verbond had gemaakt met Israël, met Jacob, met het huis van David. Nou, wat zien we dan? Die twee koningen, die komen tegen de koning van Juda op. En hij is bang. Hij vreest. Het hart van het volk is ook bang geworden. Zo bang dat er staat, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. En wat zegt Jesaja dan? Jesaja komt naar hem toe en hij zegt, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. En hij zegt dan, Damascus blijft het hoofd van Aram, het hoofd van Damascus blijft Rezin, binnen nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is, en Samaria blijft het hoofd van Efraïm, en het hoofd van Samaria blijft de zoon van Remaljahu. Indien gij niet gelooft, voorwaar gij wordt niet bevestigd. En dan gaat de tekst verder. En de Heere ging voor tot Agas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heere, uw God, diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zeide, ik zal er geen vragen en de Heere niet verzoeken. Agas was bang. Agas wilde nog genees een teken van God krijgen, wat hij uiteindelijk aangeboden kreeg. Maar wat gebeurt er dan? Dan zegt Jesaja, hoor toch, gij huis van David. Dat is een hele mooie benaming, want Zion en Jeruzalem heeft alles te maken met de troon van David. Jeruzalem, de stad van God. Sion, de berg van God. En David was koning in die stad van God. En hij zegt dan tegen hem, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven. Als je naar het boek van Petrus gaat kijken, dan zie je dat daar op een bepaald moment geschreven wordt, dat toen de profeten schreven over de Christus in het Oude Testament, probeerden zij te begrijpen wat deze dingen betekenden. Probeerden zij te doorvorsen, zo zegt de Statenvertaling dat, en dat is een hele intensieve manier van zoeken om te begrijpen waar zij over schreven. Maar de profeten begrepen het vaak zelfs niet. Nou, hier is weer zo'n punt waar wij als Nieuwtestamentische gelovigen, wij weten wel ongeveer waar die over spreekt. Want hij zegt dan, jij wil geen teken van de Heere? Oké, dan zegt hij, ik zal zelf een teken geven. De Heere zal een teken geven. En dan zegt hij, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Immanuel zijn. Nou, als we naar de Bijbel gaan kijken, dan zien we dat Immanuel, dat is een woord, een titel, dat betekent God met ons. Die titel, die wordt gegeven aan één persoon en dat is Jezus Christus. Want Jezus Christus is God. Jezus Christus is de enige die deze titel kan dragen en mag dragen. En we vinden dat bijvoorbeeld dan ook in het boek van Jesaja, wordt die ook in hoofdstuk 8, vers 8 nog een keer gebruikt. En we zien het ook nog een keer gebruikt worden in het boek van Matteüs, hoofdstuk 1, vers 23, waar het direct gelinkt wordt met Jezus Christus toen hij geboren was. Werd hij gelijk al samengebracht met de naam Immanuel. En we weten dat dat betekent God met ons. Dus wat zien we hier? Hier krijgen we als het ware weer zo'n lichtflits. Een kleine als het ware, maar weer zo'n lichtflits. En opnieuw, wat betekent de naam Yeshua? Wat betekent de naam Jesaja? Jehovah redt. Jehovah is redder. Dus hier laat God als het ware weer zien dat de ware redding, die zat uiteindelijk in die persoon waar Jesaja over profeteert. Waar we nog niet als het ware de naam van gelezen hebben, maar waar we nu van lezen, zijn naam is Immanuel. God met ons. Hij gaat dan verder om een aantal dingen te zeggen over die Immanuel, want hij zegt dan, boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te kiezen. Maar nu komt de toepassing van wat hij zegt. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn voor welks beide koningen gij angstig zijt. Met andere woorden, de boodschap is, er wordt een kind geboren en voordat hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen, welke leeftijd kunnen we daar ongeveer tegenover zetten? 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, misschien iets minder. Maar de boodschap die deze koning krijgt is, binnen 1 jaar of 8, binnen 1 jaar of 12, is dat helemaal voorbij. Die 2 koningen, die nu zo'n dreiging voor jou vormen, die zullen dan helemaal verdwenen zijn. Daar zal niks meer van over zijn. En we weten natuurlijk dat de wegvoering van Israël, dat vond een aantal jaren plaats voordat Jeruzalem en Juda weggevoerd zijn. Maar met andere woorden, God wilde deze koning helpen door te zeggen van vraag maar een teken en ik zal je een teken geven. Hij was een lafaard, hij wilde het niet. God zegt, ik geef zelf een teken, waarmede hij eigenlijk een heel duidelijk teken kreeg van God zelf. Maar in die woorden zit er weer een diepere betekenis van de komende Immanuel. En dat is zo verschrikkelijk bijzonder. Hoofdstuk 8, vers 1. De Heere zeide tot mij, neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop met een schrift wat voor iedereen leesbaar is. Haastig gebuit, spoedig roof. Dat wil ik mij betrouwbare getuigen nemen, de priester Uria, Zekaria, de zoon van Jerekjahu. En ik was tot de profetes genaderd en zij was zwanger geworden en hij baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij, noem hem Maher Salal Shasbas, want voordat de jongen zou kunnen roepen, mijn vader en mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de bijt van Samaria voor de koning van Assur dragen. Nou, hier hebben we de tweede zoon van Jesaja. Die naam Maher Salal Shasbas heeft ook een hele bijzondere betekenis. En wat betekent deze naam? Hebben we eigenlijk al gelezen in vers 1. Haastige buit, spoedig roof. Dus door middel van de twee zonen van Jesaja kreeg het volk van Israël een hele belangrijke boodschap. In de eerste plaats, haastige buit, spoedig roof. Met andere woorden, het zou heel gauw afgelopen zijn. Het zou gauw afgelopen zijn met die twee koningen die tegen hem kwamen. Maar uiteindelijk zou het ook gauw afgelopen zijn met het volk van Israël. En uiteindelijk ook het volk van Jeruzalem en Juda. Maar als we dan naar die andere zoon van Jesaja weer gaan, als we daarover nadenken, in zijn naam vinden we weer die andere boodschap, een rest zal terugkeren. En zo konden als het ware de mensen die trouw wilden zijn aan God, die hadden een belofte, zo mooi en zo groot, dat er uiteindelijk een deel zou terugkeren die getrouw waren aan God. Oké. Laten we gaan kijken naar hoofdstuk 9. Want in hoofdstuk 9, daar komen we iets heel bijzonders tegen. Een aantal keren dat ik hier ben geweest, heb ik wel eens gesproken over dat doosje met al die parels. Vandaag hoop ik dat je een hele grote doos meegenomen hebt. Want vandaag komt er een parel die zo verschrikkelijk mooi is, die zo verschrikkelijk groot is, die zal waarschijnlijk niet in dat doosje passen die je altijd bij je hebt. Dus, pak een andere doos, want er komt een parel aan die heel groot is. Jesaja hoofdstuk 9. Nogmaals, we hebben benadrukt dat in dat boek van Jesaja gaat het over het volk van Israël, als een geheel uiteindelijk, alhoewel Jesaja specifiek komt tot Juda en Jeruzalem, maar elke keer krijg je weer die lichtflits die een profetie is naar de toekomst. En we hebben daar, als het goed is, voor zover ik dat weet, hebben we daarover gesproken, over Psalm 48. Hebben we het daarover gehad? In Psalm 48, daar wordt gesproken dat God zegt van, loop maar rond de stad heen, gaat die torens maar bekijken, gaat die paleizen maar naar binnen en vertel deze dingen aan jullie nageslacht. Want dat paleis, dat Jeruzalem, die torens, die zijn zo verschrikkelijk mooi. Als je dat ziet, dan kan er maar eigenlijk één ding gebeuren. Daar word je verliefd op. Want dat is zo mooi. En toen hebben we gekeken naar Hebreeën hoofdstuk 12. Waar dat hemelse Jeruzalem beschreven wordt. Waar dan uiteindelijk gesproken wordt over God. Over Jezus. Over de engelen. Over de geesten van hen die al volmaakt zijn. En van het bloed van Jezus Christus. En daar gaat het om. Want daar zit onze grote parel. In de persoon van Jezus Christus. Nou, als je dan gaat kijken naar hoofdstuk 9. Dan zie je dat daar geschreven staat. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis. Straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd. Zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met een vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Met andere woorden, het hemelse Jeruzalem, waar we hier als het ware over spreken, dat wordt gerelateerd aan een groot licht, maar wat nog belangrijker is, het wordt gerelateerd aan vreugde. Het wordt gerelateerd aan vreugde. En dat is zo verschrikkelijk bijzonder. Want welk mens in de wijde wereld is niet op zoek naar vreugde in zijn innerlijke mens? Welke persoon op aarde is niet op zoek naar vrede in de innerlijke mens? Welke persoon, waar dan ook maar op aarde, is niet op zoek naar rust in zijn binnenste? Met andere woorden, dat grote licht wat zou gaan schijnen, die grote parel waar we het nu over gaan hebben, dat is een parel van groot licht en van vreugde. Als je dan kijkt naar vers 3, 4 en 5, die versen beginnen allemaal met het woord want. Met andere woorden, hij gaat drie redenen gaat hij geven om te laten zien waarom dat is en hoe dat werkt. De eerste zien we in vers 3, want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver hebt gij verbroken als op Midjansdag. De Midjansdag, dat is een referentie terug naar een verhaal dat zichzelf afspeelt in het boek van Richteren. De Midjansdag was een dag dat het volk van Israël werd verdrukt op een manier dat verschrikkelijk was. Daarvoor door de profeet naar terug gerefereerd om te laten zien van, weet je het nog, wat er daar gebeurd is? Weet je nog hoe moeilijk dat was? Weet je nog wat dat allemaal gebracht heeft? En God zegt, ik verbreek het. Ik verbreek het. De tweede wand in vers 4. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi voor het vuur. En de derde in vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, en vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der heerscharen zal dit doen. Nou, als we dan wat verder over deze woorden na gaan denken, wat zien we dan in deze dingen? In de eerste plaats, wat we gaan zien is, dat als je naar Matteüs hoofdstuk 4, vers 12 tot en met vers 16 gaat kijken, dan zien we dat daar deze profetie aangehaald wordt en toegepast wordt op de persoon van Jezus Christus. We gaan daar voor de rest niet naar kijken, omdat we daar toch wel mee bekend zijn. Dat hoeven we niet specifiek te lezen. Maar in Matteüs 4, vers 12 tot 16, wordt dit alles in connectie gebracht met de persoon van Jezus Christus. Dus wij weten, zonder enige twijfel, dat dit alles te maken heeft met de persoon van Jezus Christus. En wat is er met die persoon van Jezus Christus? Toen de persoon van Jezus Christus geboren is, toen wordt dat ook gelijk weer in connectie gebracht met Emmanuel. En Emmanuel betekent God met ons. Met andere woorden, in het Nieuwe Testament hebben wij God onder de mensen op de meest bijzondere manier mogelijk. Als je naar het Oude Testament gaat kijken, wat zie je dan? Dan zie je dat God zichzelf openbaart door Mozes, door verschillende profeten. En onder andere die wet van Mozes, daar staat in het Nieuwe Testament van geschreven, die kwam door bemiddeling van engelen. Dus we hebben God, die zich door engelen manifesteert, door Mozes. Maar wat zien we als we kijken naar het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament zien we God, die zichzelf openbaart door Jezus Christus, en die door bemiddeling van de Heilige Geest, zijn bediening heeft gebracht. Met andere woorden, in het Nieuwe Testament vinden wij de Godheid in zijn compleetheid onder de mensen. Immanuel, God met ons. En wat doet dat? Wat doet dat? Als je gaat kijken naar de profetie van vers 5, dan zie je dat daar geschreven staat in de eerste plaats dat Jezus, de Zoon van God, het kind, een wonderbare raadsman is. Nou, dat woord wonderbaar en dat woord raadsman, dat zijn twee hele mooie woorden. En denk weer terug aan het principe dat hoofdstuk 9 begint met een licht en hoofdstuk 9 begint met dat licht vreugde brengt. Nou, als we dan gaan kijken naar Jezus Christus en we zien dat hij de wonderbare raadsman is, wat houdt dat nou precies in? Het woord wonderbaar, dat is een woord wat betekent iets wat buiten zijn proporties is, iets wat moeilijk te begrijpen is. En wij gebruiken dat soms ook in onze eigen taal, als wij iets moeten gaan bespreken wat eigenlijk niet mogelijk is, als wij ergens het over gaan hebben wat eigenlijk normaal gesproken niet kan, dan nemen we al gauw dat woord wonder in onze monden om zoiets te beschrijven. Dus er gebeurt iets wat eigenlijk niet kan en dan gaan we gelijk zeggen van hé, er is een wonder gebeurd. Of er is iets gebeurd, dus dat woord wonderbaar, dat heeft te maken met het principe iets wat buiten proporties is, iets wat buitengewoon is, iets wat eigenlijk niet te bevatten is. En dat woord wordt gerelateerd of is een toevoeging aan dat woord raadsman. Nou, dat woord raadsman, dat is een woord dat betekent eigenlijk gewoon raad geven. Overleg plegen, dat is eigenlijk wat dit woord betekent. Dus een buitengewone persoon die je raad kan geven, die buitengewoon is. Waarom is dat? Waarom is dat? Kijk eens naar het boek van Colossense. Colossense hoofdstuk 2, vers 3. Colossense hoofdstuk 2, vers 3. Wat staat daar? Colossense hoofdstuk 2, vers 3. Daar staat, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen is. Christus, in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen is. Met andere woorden, er is niet één vraag die we in het leven kunnen tegenkomen waar Jezus geen antwoord op heeft. Er is geen ene vraag waar wij in het leven mee te maken krijgen waar geen antwoord op is, want in Jezus Christus zijn alle bronnen of alle schatten van wijsheid en kennis. Waar we het ook maar hebben, waar we het ook over hebben, waar we maar ook over spreken, wat er ook maar gebeurt in ons leven, wat er ook maar aan de hand is in ons leven, wij kunnen altijd naar Jezus toe, want in Jezus vinden wij de bron van wijsheid en van kennis. Daarom staat er in hoofdstuk 3 van Colossense, vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende. Met andere woorden, het is niet alleen maar zo dat Jezus alle schatten van wijsheid en kennis bezit, maar die vinden wij ook voor een heel groot gedeelte in het woord van God zelf. Dus daarom zegt de apostel Paulus, omdat in hem alle schatten verborgen zijn van kennis en wijsheid, moet je dat woord van Christus rijkelijk in u laten wonen. Want als je dat doet, dan krijg je antwoorden. Dan kan je worstelen met zaken waar je mee worstelt. God heeft een antwoord. Dan kan er gebeuren wat er gebeurt. Jezus heeft een antwoord. En zo zien we dan ook dat hij zegt in hoofdstuk 2 vers 8. Wat tussen hoofdstuk 2 vers 3 en hoofdstuk 3 vers 16 zit. Zie toe dat niemand u meeslepen met zijn wijsbegeerte. Door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen. Met andere woorden, wij zijn vaak op zoek naar een stukje wijsheid. Wij zijn vaak op zoek naar een stukje kennis. Wij zijn vaak op zoek naar wat antwoorden. En wat zegt God? God zegt, kijk uit met mensen. Kijk uit wat mensen allemaal vertellen. Kijk uit met die wijsbegeerte van mensen, want als zij niet in de naam van Jezus spreken, als zij niet volgens de wil van Jezus spreken, dan heb het uiteindelijk geen waarde. Dus wat moeten wij doen? Bovenal als christenen het woord van Christus rijkelijk in ons laten wonen. Want als we dat doen, dan hebben we toegang tot alle schatten van wijsheid en van kennis. Wat er ook maar gebeurt, Jezus geeft een antwoord. Wat er ook maar is, God heeft een antwoord. En dat begint uiteindelijk al, als we kijken naar de woorden van Matthäus 11, vers 28 tot en met vers 30, waar Jezus zegt, komt alle tot mij, die vermoeid zijn en belast zijn, en ik zal u rust geven. De beste psycholoog die je ooit kan vinden is Jezus. De beste leraar die je ooit kan vinden is Jezus. Alles zit in Jezus Christus. En dat is zo bijzonder. Maar dat is niet alles. Dan gaat hij verder. En dan staat er ook, men noemt hem sterke God. Met andere woorden, als het gaat over macht, als het gaat over kracht, is Jezus de sterke God. Dus hij is niet alleen maar een wonderbaarlijke raadsman, hij kan je niet alleen maar de antwoorden geven op de dingen waar je mee worstelt, maar hij zegt ook nog dat hij de sterke, de machtige God is. Want wat staat er in Matthäus, hoofdstuk 28, vers 18 tot 20. Mij is gegeven alle macht. Jezus heeft alle macht. En waar zijn wij vaak naar op zoek? Wij zijn vaak op zoek naar een beetje kracht. Wij zijn vaak op zoek naar wat sterkte. Wij kunnen het niet altijd meer aan wat er gebeurt. Wij kunnen niet altijd meer dragen wat we moeten dragen. En daarom zegt Filippenzen hoofdstuk 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alle dingen je wensen bij God bekend worden. Waarom? Omdat God ons vrede kan geven, vreugde in het hart. En tegelijkertijd is hij de bron van onze kracht in het leven. Dus kom je raad tekort, ga maar naar Jezus. Kom je kracht tekort, ga ga maar naar Jezus. Want hij is de sterke God. Maar dat niet alleen, er is meer. Er staat ook, men noemt hem sterke vader. Zoek je een vader, zoek je een echte vader, Jezus zegt, hier ben ik. Dus hij is niet alleen maar die raadgever, hij is niet alleen maar die sterke God, hij is ook nog eens degene die zegt van, ik wil werkelijk jouw vader zijn. Ik wil werkelijk degene zijn die echt voor jou zorgt. Ik wil werkelijk degene zijn die werkelijk mijn kind wil verzorgen. En dat zien we op een heleboel verschillende plaatsen in de Bijbel, waar staat dat God onze vader is. Dat we bij hem een schuilplaats hebben. Maar we zien natuurlijk nu ook dat Jezus Christus zelf ook als het ware die taak vervult. Hij is een echte vader. En wat is een echte vader? Een echte vader geeft een kind altijd wat het nodig heeft. Want wat staat er in het boek van Matteüs? Als ik daar even naar mag refereren. In het boek van Matteüs, daar vinden wij in hoofdstuk 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Als wij zoeken, doet God de deur open. Dat kan niet anders. Als wij vragen, dan opent God. Als wij bidden, dan antwoordt God. Waarom? Dat is wat een echte vader doet. Ik weet niet wat jullie eigen ervaringen zijn met vaders. De vaders van deze wereld zijn niet altijd de vaders die echte vaders zijn. Maar in God, in Christus, vinden wij een vader die altijd geeft datgene wat een kind nodig hebt. Wat een kind nodig hebt. En God is diegene die dat doet. Dus hij is niet alleen maar de ultieme raadgever. Hij is niet alleen degene die alle macht hebt. Hij is niet alleen degene die die eeuwige vader is. Maar dan komt er nog iets achteraan. Want dan staat er ook, men noemt hem vredevorst. Dus Jezus is degene die de vredevorst is op aarde. Hij is de prins, hij is de leider, hij is het hoofd, hij is de aanvoerder, hij is de opzichter, hij is de overste als het gaat om vrede. En dat is zo bijzonder, dat we dat allemaal in de persoon van Jezus Christus kunnen vinden. En daarom zegt het lied, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Als je op zoek bent naar een echte vriend, dan vind je die in Jezus Christus. En wie is er niet op zoek naar een echte vriend? Wie in de hele wijde wereld is er niet op zoek naar iemand die echt luistert? die echte raad geeft. Die raad geeft die misschien soms ook wel eens lastig is, maar die wel goed is voor je. Die niet alleen maar de raad geeft, maar die ook nog eens krachtig is om in jou te werken op een manier die alle begrip te boven gaat. Want wat staat er in Efeze hoofdstuk 3? In Efeze hoofdstuk 3, daar staat: hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt. Dus nu hebben we het over de kracht die in christenen werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dat wij bidden of beseffen. Dus Jezus heeft een kracht die veel verder gaat als dat wij kunnen denken. Efeze hoofdstuk 3, vers 20 en 21. Jezus heeft een kracht die verder gaat dan wij kunnen denken of beseffen. Met andere woorden, Jezus zegt: geef je probleem maar aan mij. Ik kan je helpen. Jezus zegt: ik kan je probleem, ik kan je daarbij helpen. Ik kan je daarbij steunen. Ik kan je daarbij bij leiden. Want ik ben niet alleen maar een raadgever. Ik heb ook alle macht. En ik heb niet alleen alle raad en alle macht. Ik ben ook nog eens een keer degene die een eeuwige vader is. Niet voor één dag, niet voor twee dagen, niet voor een week, niet voor een jaar. Nee, een eeuwige vader. En daarnaast is hij degene die ons vrede kan geven. Met andere woorden, als we naar die profetie kijken van Jesaja, is dat geen groot licht? Dat er iemand is die alle raad heeft, die alle kracht heeft, die een eeuwige vader is, die een vredevorst is. Is dat geen groot licht? En dat is het licht wat wij allemaal als mensen nodig hebben. Want we hebben allemaal wijsheid tekort. We hebben allemaal kennis tekort. We hebben allemaal kracht tekort. We hebben allemaal vaders tekort. We hebben allemaal vrede tekort. En God zegt: kijk eens naar mij. Ik kan het allemaal voor je doen. Geloof in mij. Vertrouw op mij. En ik zal het je geven. Ik zal het je waarmaken. Wat zien we daar nog meer? Wat er gesproken wordt over deze Jezus. Daar staat dan verder van geschreven: groot. Nu ben ik terug in Jesaja 9. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Met andere woorden, God zegt: ik heb het gesticht, het zit eraan te komen, de heerschappij daarvan, dat is heel groot. Het koninkrijk van Christus, dat is gekomen. En het koninkrijk van Christus gaat nooit meer verloren. Maar dat niet alleen. Eindeloos de vrede op de troon van David. Wat is de grootste gave die God ons geeft? Vrede en vreugde. De grootste gave die God ons geeft is de vergeving van zonde. De vergeving van zonde. Maar weet je, misschien nog wel het allerbelangrijkste van dit hele stukje zijn de laatste woorden. Waar staat: de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Zie je die woorden? Dat zijn de woorden van vers 6. De laatste woorden van vers 6. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Met andere woorden, die raadgever zou komen. Wie zou dat doen? Dat zou God doen. Die eeuwige macht die Jezus had, die zou komen. Wie zou dat doen? Dat zou God doen. Dat Jezus die ultieme vader is, wie zou dat doen? Dat zou God doen. dat Jezus de vredevorst werd op de troon van David, wie zou dat doen? Wat zou God doen? Ik denk dat we als het ware, als we de woorden lezen van Efeze hoofdstuk 2, vers 8, waar staat, door genade zijt gij behouden. En het is de gave van God. Lees deze passage nog eens een keer. Efeze 2 vers 8 en Jesaja hoofdstuk 9 vers 1 tot en met vers 6. Dan ga je zien hoe groot het werk van God is. En wie wij werkelijk in dat hele proces zijn. Is God geen liefde? Is God niet almachtig? De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Dus wie heeft dit alles gemaakt? Wie heeft dit alles volbracht? Wie heeft dit alles als een architect gemaakt, in plan gezet? En wie heeft dat allemaal volbracht? Dat was de Heere der Heerscharen. Als het niet van God afhing, dan waren we allemaal verloren. Als het niet van God afhing, was er geen bron van vreugde. Was er geen bron van groot licht. Was er geen raadgever. Was er geen eeuwige vader die alle macht had. Was er geen vredevorst. Wat hadden wij dan? Dan waren we zo arm als een kerkrat. Helemaal niks. Maar omdat God rijk is in zijn liefde. Omdat God rijk is in zijn waarheid. Omdat God rijk is in macht. Omdat God rijk is in kennis en inzicht. Heeft hij dat alles aan ons gegeven. Helemaal vanuit zichzelf. Helemaal vanuit zichzelf. Want op een andere plaats lezen we. Heb God raadsmannen? Nee, dat heeft God niet. Alles komt uit zichzelf. Ik denk dat als we de woorden van deze profetie op ons in laten werken, dan zien we hoe groot die parel is. Dan ben ik bang dat we waarschijnlijk vanavond hier nog ineens het huis meer uitkomen. Want die deur is niet breed genoeg. Om die parel mee te dragen naar je huis toe. Die is zo verschrikkelijk mooi. En die is zo verschrikkelijk goed. En de basis van die parel is de vreugde en de vrede die God ons kan geven in het hart. En wie heeft dat allemaal gedaan? Niet ik, niet de koning van België, niet de premier van Nederland, niet de hele wereld bij elkaar. De ijver van de Heere der Heerscharen heeft al deze dingen gedaan. Ik denk dat we het hier ongeveer wel bij kunnen laten. Ik denk dat het ook een mooi moment is om af te sluiten. Om te mogen weten dat er een raadgever is. Wat er ook maar gebeurt. Wat er ook maar is. Op welk gebied het maar is. Jezus kan ons raad geven. En kijk uit. Pas op als je voor raad gaat bij mensen. Wat niet in overeenstemming is met de wil van God. Dat geeft je alleen nog maar meer problemen. De raad van God is niet altijd eenvoudig. De raad van God is wel altijd het beste. En het leidt altijd naar vrede en vreugde. Maar in dat proces komen wij allemaal kracht tekort. Maar Jezus zegt, ik heb het allemaal. Ik heb alle kracht. Ik heb alle macht. En ik kan doen. Efeze hoofdstuk 3. Boven wat je kan beseffen of boven wat je kan denken. Hij zegt dat. En hij zegt, ik ben ook een vader. Een vader die voor je zorgt. Een vader die er echt voor je is. Die een vrede kan geven, waar Paulus van schrijft in het boek van Filippenzen, die alle begrip te boven gaat. Alles zit in Christus. Nergens anders. Alles is geopenbaard in Christus. Nergens anders. Christus van het begin en Christus tot het einde. Dankjewel.